Iedereen heel hartelijk welkom op de Bijbelkring. Het heeft even geduurd, maar dan toch. En, ik denk dat het goed is om zo samen te zijn. Fijn dat jullie er zijn en iedereen die thuis meeluistert, welkom of kijkt wellicht. Zelfs dat nog, die zijn ook welkom natuurlijk. Ik stel voor om eerst met elkaar te zingen, Psalm 147, vers 1, laat zeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. En in de brief aan Jacobus, die centraal staat op de Bijbelkring. Die brief is gericht aan de vreemdelingen in de verstrooiing. En nou, dat komt in deze psalm ook terug, kun je zeggen. Hè? Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaren en in vrede doen leven. Dus die Joden in de verstrooiing, die komen weer terug en die zijn teruggekomen. En ja, als ze in vrede leven, dan zullen ze ook de Heer Jezus leren kennen en moeten leren kennen. Dat is de echte vrede. 147 vers 1. Laten we samen bidden. Heere, het is goed om uw naam te loven. Daar zijn we voor geschapen. En wat een wonder als een mens het wil, het begeert, het doet, het leert. Al luisterend naar uw woord. Het is goed, heren, om samen te zijn hier in de open hof rond het woord. En we bidden om uw zegen over deze eerste Bijbelkring. Over alle anderen die, als u het geeft, zullen volgen. We bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Of u wil geven dat de Bijbel, de schriften, open mogen gaan. Dat we gevoed mogen worden. Gebouwd, maar alles wat niet tot uw eer is, dat het ook mag worden afgebroken. Heren, we bidden voor elkaar, voor de gemeente. U kent ons en u weet alles van ons. U weet van zorg en moeite. We leggen het voor u neer. U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand zouden geven. Mogen we ook dat doen, Heere. Bidden. Wees zo in ons midden. Wilt u de Satan van ons weren? Gedenk ook als we thuis meeluisteren. Wilt u ons ook dan uw zegen schenken? En mag deze Bijbelkring zijn tot heil van onze zielen en tot zegen en tot eer van uw grote naam. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Goed, deze avond willen we, zoals aangekondigd, zondag een beginnetje maken. En dat betekent dat we vanuit het eerste vers van Jacobus een aantal lijnen gaan trekken. Wie was Jacobus, aan wie schreef hij? En we bekijken ook in grote lijnen een aantal thema's die in de brief voorkomen. Ik wil, als het gaat om de vraag wie was Jacobus, een paar gedeelten lezen uit de Bijbel. Het andere Bijbelgedeelte, allereerst uit Markus 6. Vervolgens Johannes 7. En tenslotte 1 Korinthe 15. Dus eerst Markus 6, vers 1 tot en met 6. Daar lezen wij Gods woord. En hij ging van daar weg en kwam in zijn vaderland. En zijn discipelen volgden hem. En als het Shabbat geworden was, begon hij in de synagoge te leren. En velen die hem hoorden, ontzetten zich, zeggende: van waar komen deze dingen? En wat wijsheid is dit die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen geschieden? Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En ze werden aan hem geërgerd. En Jezus zeide tot hen: een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en onder zijn magen en in zijn huis. En hij kon al daar geen kracht doen. Dan legde weinige zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij omging de vlekken daar rondom lerende. Hier komen we de naam van Jacobus tegen. We komen Jacobus ook tegen in Johannes 7. Johannes 7, en ik stel voor dat ik alleen het vijfde vers lees. Een veelzeggend vers. Daar staat, want ook zijn broeders, daar hebben we net over gelezen, over die broeders, geloofden niet in hem. En dan 1 Korinthe. 1 Korinthe 15. Overigens komen we de naam Jacobus, de persoon Jacobus, op vele andere plekken nog tegen in de Bijbel. En we hopen dat ook met elkaar te zien. 1 Korinthe 15, vanaf vers 1 voorts. Broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondig heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is. En sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. Goed, ik stel voor dat we eerst nog gaan zingen. Een psalm die zo in die tijd gedicht kan zijn. Psalm 82. Het is overigens mijn bedoeling om een beetje dezelfde orde, volgorde aan te houden als bezinningsuur voor het heilig avondmaal. Psalm 82, vers 2. Dat toont aller goden God te vrezen, doet recht aan armen en aan wezen, rechtvaardigt hem die billijk klaagt. En nogmaals, de inhoud van deze psalm kom je tegen in de brief. Ik heb nog wat boeken meegenomen. Mocht u zelf denken van nou, ik wil nog wel eens wat nalezen. U kunt natuurlijk bij om de uitleg, kanttekeningen, studiebijbel gebruiken. Maar er is best wat moois over de brief van Jacobus verschenen. Kolbrugge in zijn schriftverklaringen. De brief van Jacobus, prachtig, ook best uitgebreid. Met Jo Henry natuurlijk ook, die u thuis vast hebt staan. Boekje van Dominee Zondag. Over de brief, Bijbelstudies over Jacobus. Twee boeken van John Blanchard. Ik denk dat ik het zo goed uitspreek. De boom en zijn vruchten. Dat is prachtig, meditatief materiaal om de brief van Jacobus te behandelen. Dit is wat lastiger, het boek van dominee Floor, L. Floor. Commentaar op het Nieuwe Testament, ook over Jacobus. Wel, ik vertel eerst een beetje een verhaaltje. Hopelijk is het geen verhaaltje, maar gewoon een soort schets over hoe het gebeurd zou kunnen zijn toen de brief van Jacobus binnengebracht werd. Het is doodstil in het kerkje in Antiochië. Antiochië, nou, dat zou kunnen. Een kerkje kunnen we het eigenlijk niet noemen. Men is bij elkaar gekomen in een soort huis. De gemeente is te gast bij een van de wat rijkere gemeenteleden. Dat is mooi als iemand zijn huis openstelt voor de diensten. En toch hangt er een wat beladen stilte. Want er zijn problemen in de gemeenschap. Spanningen. Je kunt het ook al een klein beetje zien. Rijke mensen die deftig gekleed zijn, die zitten bij elkaar. En in een ander hoekje, de armen. Armoedig zien ze eruit. Zij zitten ook bij elkaar. Zo hoort het niet in de gemeente. Aparte groepen, rijk en arm, zijn één, nietwaar? Bij het raam zien we een oude vrouw zitten. Tranen lopen over haar wangen. Ze is weduwe en haar man is gestorven. Maar ze heeft al zo lang geen bezoek gehad van de kerk. Van iemand uit de kerk. Kon ze maar eens met iemand praten over haar man. Over het probleem dat ze vaak niet weet hoe ze aan eten moet komen. Maar er is niemand die naar haar vraagt. Naar haar als weduwe. Verdriet. Bij de deur zit iemand met een nors gezicht. En dat is ook wel een klein beetje te begrijpen, want er is zo gemeen over hem geroddeld afgelopen week. En de mensen die dat gedaan hebben, die zitten vlak voor hem in de kerk. Keurig netjes, alsof er niets aan de hand is. Als we de gedachten van die man konden lezen, dan zouden we zien dat hij broedt op een plan om het ze betaald te zetten. Misschien komt er wel een vechtpartij als de kerk uit is. Dat gebeurde. En straks is het heiligavondmaal en dan zal iedereen wel weer gewoon aan tafel zitten, terwijl er zoveel problemen zijn onderling. Godsdienstig zijn ze wel, maar de praktijk laat zien dat velen er niet naar leven. Er is ruzie, er is trots, er is armoede. Dat is niet erg natuurlijk, maar aan de andere kant ook weer wel. Want dat komt omdat de rijken zich niet ontfermen. Egoïsme, beproeving, moeilijke dingen, verleidingen. In dat kleine gemeentetje. Ja, is daar nou het levende geloof of is het geloof dood? Het is stil in het zaadje en iedereen is in gedachten verzonken. Ook die jonge vrouw die zo te kampen heeft met beproevingen in haar leven. Totdat er een oudste binnenkomt. Een ouderling. Hij kijkt blij. Hij heeft een boekrol in zijn hand. Een brief. Een brief uit Jeruzalem. Een brief van de dominee van Jeruzalem. Van de leider. Jacobus, de broer van Jezus. En ineens is alle aandacht gericht op die oudste van de gemeente die daarnet binnenkwam. En wellicht zo, stel ik me voor, hebben ze hem gekregen vanuit de gemeente van Damascus, waar hij eerst is voorgelezen, waar hij is overgeschreven. En nu mogen zij in Antiochië hem een poosje bij zich hebben. En de oudste gaat hem voorlezen. En zo gebeurt dat in dat zaaltje van dat huis van een van die rijken, na het zingen, het bidden, het lezen uit de schriften van het Oude Testament. Pakt de ouderling de boekrol van Jacobus erbij en rolt hem open en begint te lezen. Ademloos wordt er geluisterd. Tranen vallen. Hoofden gaan naar beneden vol schaamte. Sommigen worden verblijd en dankbaar vanwege de woorden van Jacobus. Woorden van God die precies ingaan op de situatie daar van die gemeente. Wel, en wij hopen dus vanavond en komende keren over die brief die daar dus op een dag werd binnengebracht van Jacobus, voor het eerst werd voorgelezen in een gemeente daar ergens ten noorden van Jeruzalem, waar de Joden naartoe waren gevlucht. Wij mogen die brief samen gaan lezen. En we letten allereerst dus iets op de afzender, op die Jacobus, wie was hij? Vervolgens letten we op, ja, wie zijn die mensen aan wie hij schreef? Wat waren dat voor mensen? En je kon het al een beetje proeven. En vervolgens een aantal dingen van de inhoud van die brief. Ja, Jacobus, dat wordt meteen wel duidelijk in dat eerste vers. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus. Wie was Jacobus? In de Bijbel komen we meerdere mensen tegen met de naam Jacobus. De Heere Jezus had twee discipelen die Jacobus heten. De ene was een broer van Johannes. En die andere was de zoon van een zekere Alfeus. Een van de vrouwen die de Heere Jezus volgden, had ook een zoon die Jacobus heette. En dan hebben we nog de broer van de Heere Jezus, Jacobus. Een halfbroer. Wel, het is deze Jacobus die de brief geschreven heeft. En toch zegt hij in de aanhef daar helemaal niets over. Niets over het feit dat hij een broer is van de Heere Jezus. Hij noemt zichzelf een dienstknecht. Een slaaf. Een slaaf van God. Een slaaf van de Heere Jezus. Knecht. Dat is natuurlijk veel belangrijker. Want je kunt wel een broer van de Heere Jezus zijn. Maar daarmee ben je niet behouden. Niet waar? Dat maakt je niet zalig. Dat is net als vandaag de dag. Als je vader ouderling is, of je moeder en je zus kinderen van de Heere, betekent niet dat jij het ook bent, dat u het bent. Zelfs niet als je familie van hem bent. Nog geen kind van God. Maar Jacobus zegt dus dat hij een dienstknecht, een slaaf is. En dat woord wijst op nederigheid, op afhankelijkheid, op trouw. Ook dat. Een dienstknecht moet onvoorwaardelijk zijn meester dienen. En dat wil Jacobus. Want naast de bloedband is er een geloofsband gekomen. Jacobus heeft de Heere Jezus lief gekregen. Dat is niet altijd zo geweest. We lazen in Johannes 7, vers 5, dat de broers van de Heer Jezus, Jacobus dus ook, niet in hem geloofden. Ondanks dat Jacobus in hetzelfde huis was opgegroeid als de Heer Jezus, en misschien wel tijdens het eten elke keer naast de Heer Jezus zat, of tegenover de Heer Jezus zat aan tafel. Toch erkende hij niet dat zijn broer de Messias was. Ook van Jacobus gold het. Als wij hem aanzagen, had hij geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Maar er is verandering in gekomen. Jacobus heeft in zijn broer het Lam van God gezien, dat om zijn zonde verwond is, om zijn ongerechtigheid verbrijzeld is. Iets dat we allemaal moeten leren zien. Sommigen zeggen dat dit op Goede Vrijdag gebeurd is. Terwijl de Heer Jezus leed aan het kruis, droeg hij de zorg voor zijn moeder Maria op aan zijn discipel, aan Johannes. Dus niet aan zijn broer Jacobus, zoals gebruikelijk was. Jezus' moeder moet bij iemand in huis komen die liefde heeft voor de Heer Jezus. Kan je toch begrijpen? Aan wie vertrouw je je moeder? Aan wie vertrouw je je kinderen? Aan wie vertrouw je je familieleden toe? Stel dat je iets overkomt als man en vrouw. Wie moet je kinderen grootbrengen? Aan wie vertrouw je je dochter toe als er een jongen op de stoep staat? Toch aan een jongen die de Heere begeert te dienen. Niet aan zo iemand als Jacobus, die niet in de Heere Jezus gelooft. Jacobus werd gepasseerd, werd erbuiten gezet. En dat was volgens sommigen het moment van zijn ommekeer. Of dat zo is, dat weten we niet. Wat we wel weten is dit, dat de Heer Jezus na zijn opstanding Jacobus heeft opgezocht, is verschenen, hij is verschenen aan hem. We lazen het, 1 Korinthe 15. En toen is Jacobus door de knieën gegaan, denkt u niet, voor zijn broer. Jezus werd van broer Here, zaligmaker. Zeker dus na die verschijning. Ja, zo is dat toch? Als de Heer in je leven komt, als de Heer aan je verschijnt, en zijn genade, als het woord je hart raakt, dan ga je door de knieën. Dan ga je door de knieën. Dan ga je bidden. Dan ga je bidden. Ook dat, dan word je een biddend mens. Dat weten we ook van Jacobus trouwens. In Handelingen 1 vers 14 lees je dat de broers van de Heer Jezus ook aan het bidden zijn om de komst van de Heilige Geest. Jacobus is. Als gevolg van de opzoekende zondaarsliefde van zijn broer, van de Heere, van de Messias. En als de Heere werkt in je leven en je gelooft in de Heere Jezus, ja, dan verandert je leven ook. Dan verandert je leven. De Joden die hebben in Jacobus de bijnaam gegeven, de rechtvaardige. Dat was niet alleen om hem te onderscheiden van andere Jacobussen, maar ook omdat hij ja, als zo'n rechtvaardige ging leven. Eusebius, de kerkvader, die wijst erop. En dat betekent trouwens niet dat hij door het geloof gerechtvaardigd is, ook dat, jawel. Maar dat de Joden hem die bijnaam gaven, dat betekent dat Jacobus leefde zoals God het van hem vroeg. Rechtvaardig, vroom, uiterlijk niets op aan te merken. Natuurlijk, dat hart, hij had net zo'n hart als u en ik. Wij struikelen allen in veel dingen, in vele, zegt hij zelf. En toch rechtvaardig. En dat is gezien door de apostelen en ook door die eerste christelijke gemeente in Handelingen. En daardoor hebben ze hem ook aangesteld als leider van de gemeente in Jeruzalem. Jacobus was een man die heel veel invloed had, heel veel invloed kreeg, geestelijk gezag in de kerk van Jeruzalem. Paulus die noemt hem in Galaten 2 zelfs een pilaar in Gods kerk. Hij hield vast aan de waarheid. En bij het convent, in Handelingen 15, over de vraag welke Joodse wetten de heidenen nu moesten houden, had Jacobus ook een heel belangrijke rol. Op grond van de overlap van de woorden die Jacobus daar sprak, met de woorden die je tegenkomt in de brief van Jacobus, zijn de meeste uitleggers van mening dat het dezelfde Jacobus geweest is. De broer van de Heer Jezus. En uiteindelijk heeft diezelfde Jacobus ook de voetstappen van zijn meester moeten drukken. En heeft hij geleden. En is hij gestorven als martelaar. In het jaar 62 na Christus volgens Flavius Josephus. Schriftgeleerden in Jeruzalem, die hadden hem in dat jaar opgezocht en gevraagd of hij het volk wilde toespreken. En wilde waarschuwen tegen zijn broer, spreek van de dakrand, spreek vanaf de tinnen van de tempel tot de menigte. Vermaan hen dat ze zich niet op die dwaalweg van Jezus laten leiden. En die schriftgeleerden die dachten, die Jacobus die heeft zoveel gezag in de gemeente. Als ze hem zover krijgen om dat te zeggen, is het gedaan met die gemeente. En Jacobus ging mee en zo stond hij daar op de tinnen van de tempel. Maar in plaats van tegen de Heer Jezus te waarschuwen en te preken, gaf hij een krachtig getuigenis voor de Heer Jezus. En verkondigde hij die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor een mens moet zalig worden. En dat stuitte tegen de borst van de schriftgeleerden, waarop een van hen hem naar beneden duwde. Vanaf het dak, voor de ogen van het volk dat stond te luisteren. En een van de priesters die aankwamen rennen, sloeg hem vervolgens dood. Ook Jacobus heeft gebeden, zo staat er dan. Reken hun deze zonde niet toe. Jacobus. Straks horen we nog wel iets meer van hem, voor nu dit. Want we zien in deze apostel een beeld van ons allen. Zoals ze geboren zijn, zien we niets aantrekkelijks in de Heer Jezus. Geen schoonheid, geen noodzaak om hem te kennen. Voor hem te buigen, geen geloof dat hem vertrouwt. Totdat de Heere zelf aan het werk gaat. En je overhaalt, je op de knieën brengt. En je verschijnt. Niet letterlijk en lijfelijk zoals aan Jacobus. Maar wel letterlijk en woordelijk. In het woord. Zondag aan zondag. En de vraag is of je dat wel eens gezien hebt. Hem ontmoet. Dat hij je liet zien wie hij was. In zijn genade. En je ging zien wie u was. En hoe nodig u hem had. Als zondaar. Verloren zonder hem. En dan ga je net als Jacobus op je handen vouwen. En bidden om genade, om de Heilige Geest. Dan komt er net als bij Jacobus verandering in je leven. Dan wordt de zonde je een last. Maar dan word je ook in dienst genomen. Zoals Jacobus in dienst genomen werd. Dienstknecht, dienstmaagd. Wat wilt u dat ik doen zal? Wat het ook kost. Een heerlijk leven. Wel, dat was iets over de schrijver. Ja, aan wie schrijft Jacobus? Hij schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing. Wat betekent dat? In het Oude Testament kun je denken aan de Israëlieten die naar Babel en die naar Assyrië gevoerd zijn. Weggevoerd. En later in het Nieuwe Testament is het een aanduiding van de kerk van het Nieuwe Testament. En tegelijk op het moment dat Jacobus zijn brief schrijft, is de zending onder de heidenen nog niet van de grond gekomen. En die gemeente waar wie Jacobus schrijft, dat is een gemeente die bestaat uit Joden die in Christus geloven. Ze zijn verstrooid. Ze moesten vluchten voor de bloedige vervolgingen die na de dood van Stefanus uitbraken. Vluchten voor Saulus, die naar Damascus wilde en die daar dreiging en moord blies. Paulus, die de volgelingen van de Joodse Messias opspoorde, gevangen zette, doodsloeg. En zo raakten ze verstrooid en vluchtten ze vanuit Jeruzalem naar Samaria, naar het noorden, Syrië, Damascus. Vandaar dat we suggereerden in de inleiding dat die brief wellicht via Damascus zo verder gestuurd werd naar Antiochië. Men woonde vooral in de kuststrook. En dat weten we uit Handelingen. Maar dat weten we ook op grond van een uitdrukking die we later tegenkomen over de vroege en de late regen. In Jacobus 5. Vers 7. En overal waar die verstrooiden kwamen, vormden ze gemeenschappen. Nou, aan zo'n naamloos groepje is die brief geadresseerd. En zoals vaker dus gebeurde, gingen die brieven van de ene plek naar de andere. En uit de brief blijkt wel dat die mensen heel wat meegemaakt hadden aan wie hij schreef. Vaders en moeders moesten hun gezinnen bij elkaar roepen en meedelen. We gaan verhuizen. Ja, hebben we al een ander huis dan? Ander werk? Nee. Waarheen? Weten we niet. Pak wat kleren. We gaan. Er kan weinig mee. We moeten vluchten. Vluchten. Voor de Joden. Vluchten. Voor Saulus. Zullen ze nog ooit terugkomen in Jeruzalem? En waar moeten ze van leven? Waar moeten ze wonen? Onbekend. U begrijpt wel, dat betekent lijden, beproeving, moeite, verdriet. Je moet alles verwerken, een nieuw bestaan opbouwen in een andere omgeving. En daarbij, je nam jezelf mee. De gevolgen van de zonde waren merkbaar en tastbaar aanwezig. Nou, Jacobus vertelt dus hoe ze daar nou allemaal mee om moeten gaan. Als die oudste begint te lezen, dan klinken daar die bekende woorden in dat zaaltje achter het voor grote vreugde, mijn broeders. Vers 2. Wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. Mijn broeders, zo zegt hij. Broeders. Die mensen aan wie hij schrijft zijn broeders, ook zusters, die zijn erbij inbegrepen van Jacobus. Mensen die een geloofsband ook aan de Heer Jezus hebben, maar tegelijk zijn het ook Joden. Net als Jacobus. Broeders. En zo spreekt hij die mensen in zijn totaliteit aan. En tegelijk zie je op sommige plekken ook dat hij afzonderlijk mensen aanspreekt in zijn brieven. De enkeling, daar heeft hij ook aandacht aan voor. En die oproep over beproeving is een rode draad. Hoe moet je daar nou mee omgaan? En tegelijk wijst hij op allerlei zonden die er in de gemeente aanwezig zijn. Verleidingen vanaf vers 12, verleiding tot moord, luiheid, roddel, boosheid, vloeken, mensenvrees, hypocriet zijn, twijfel aan God, twijfel aan Gods goedheid en genade. En het is opmerkelijk, dat hopen we ook nog te zien, dat hoe scherper Jacobus wordt in zijn brief, hoe meer hij dat woordje broeders gebruikt, of geliefde broeders. Dat is prachtig. Hij weet zich één met hen. Hij staat niet boven hen. In die brief zijn ook allerlei conflicten in die gemeente, volgens de brief. We zagen dat in de inleiding. Rijken onderdrukken en discrimineren armen. Men gebruikt de tong niet om God te loven, maar om allerlei dingen over elkaar te zeggen die niet goed zijn. Er zijn vechtpartijen in de kerk, ruzies. In hoofdstuk 4 kom je dat tegen. Nou, dat is dus het beeld van die gemeente, die gemeentetjes. Mensen die beproefd worden, moeten lijden, verstrooid in het buitenland. En kampt met allerlei ongeregeldheden, zon. Dus dat is de kerk van Christus, zo in het jaar 40, 50 na Christus. De Joodse gemeente was ontstaan in 33 na Christus. Zo ongeveer. De Heilige Geest was uitgestort in Jeruzalem. En dit is de kerk dus 10 jaar later, 20 jaar later. Dat zet ons ook wel met beide benen op de grond. Laten we niet een te romantisch beeld hebben van de vroege kerk. Van de kerk van het Nieuwe Testament. De Bijbel is een heel eerlijk boek en geeft ons het juiste beeld. De rijkdom van de kerk lag niet in de mensen. En die lag niet in het feit dat ze het zo goed hadden met elkaar. Maar die lag in Christus. En in de aanwezigheid van Christus. In de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Toegerekend. En in het werk van de Geest. In die gebrekkige gemeente. Zondaren, gemeente van zondaren en toch bruidskerk, zwart en toch lieflijk in de ogen van de koning. En het is die liefde van Christus die de bron vormt voor de brief van Jacobus. Een brief van een broeder aan broeders. Ten diepste een brief van de oudste broeder aan broeders. En dan nog kort iets over die brief zelf. We moeten natuurlijk niet alles gaan noemen wat in de toekomst ook aan de orde komt. Maar het is wellicht goed om een aantal aspecten te noemen. In de brief hebben we het oudste geschrift van het Nieuwe Testament voor ons. Toen Jacobus geschreven werd, bestonden de evangeliën nog niet. Dat beïnvloedt ook wel de inhoud van Jacobus. Hoewel er wel overeenkomsten zijn met de bergreden. En de woorden van de Heer Jezus zeker ook bekend waren bij de vroege kerk. Toch bevat de brief geen citaten of verwijzingen naar de evangeliën zelf. Wel wordt er heel vaak verwezen naar het Oude Testament. En dat was ook de Bijbel van die gemeente. Van die 12 stammen in de verstrooiing. Die werd gelezen. Die werd uitgelegd. En van daaruit werd uitgelegd dat Jezus de Christus was. Dat dit het oudste geschrift is in het Nieuwe Testament, zorgt er ook voor dat je daar niet die theologische zaken in tegenkomt die je bij Paulus bijvoorbeeld wel tegenkomt. Toen de gemeente las dat van Joodse dwaalleraars, van heidense filosofieën. Toen de gemengdheid van Jood en heiden voor conflicten zorgde en voor vragen. De leer van de rechtvaardiging door het geloof kom je ook niet zo nadrukkelijk tegen in deze brief. En dat hoefde ook niet. En tegelijk zorgt dat wel voor vragen. Van Luther is bekend, u weet dat wellicht, dat hij niks van de brief van Jacobus moest hebben. Luther noemde Jacobus een strooienbrief. En hij zou met Jaapje de kachel nog wel eens aanmaken. Nou, dat was vanuit het gezichtspunt van Luther wel weer te begrijpen. En toch gelukkig dat we deze brief in de Bijbel hebben gekregen. Wat valt op? Belangrijk, de oproep om heilig, heilig te leven. En de vraag komt aan de orde, wat voor geloof? Wat voor geloof heb je eigenlijk? Jacobus die introduceert de uitdrukking dat je geloof wel eens dood zou kunnen zijn. Dat kan natuurlijk niet, want geloof is altijd levend, anders is het geen geloof. Ja, maar hij bedoelt natuurlijk geloof dat geloof lijkt, maar het ten diepste niet is. Van binnen is de dood. Nou, dat moeten we ons af gaan vragen. Hoe is dat bij ons? Het kan ook andersom trouwens, dat het van buiten weinig voorstelt. Dat je zegt en denkt, ja, wat dat is. En dat er toch wat vlamt. Wat vlamt, ja, meer zal het dan niet zijn. Want dan kan het van binnen nooit veel zijn, nietwaar, als het aan de buitenkant ook weinig lijkt. Dan moet er hernieuwde bekering plaatsvinden. Zeker. De brief van Jacobus die stelt ons de vraag, onderzoek je geloof eens, als je geloven mag. En als je beleidt dat je de Heer kent, bezit je de kennis van Christus ook. Kijk de omgang met de Heer Jezus. Je woorden zijn goed. Maar hoe is het innerlijk? En komt dat dan ook openbaar? En intussen laten we luisteren voor onszelf. En niet voor onze buren. Het gaat om dat echte geloof. Dat ware geloof. Dat van God komt. Prachtig brengt Jacobus dat onder woorden in vers 17. We hopen dat een vorige keer ook te zien. Alle goede gaven, alle volmaakte gift is van boven. Ook dat ware geloof van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. En dan zegt hij ook nog in welke weg de Heer dat geloof werkt. Vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Dat geloof waardoor je ziel gered wordt. Dat geloof waardoor je heilig wil gaan leven. Wordt gewerkt door het woord. Het woord de waarheid. De belangrijke vraag is dan ook. Hoe sta je tegenover dat woord? Hè? Welke plek heeft dat woord in je leven? De Bijbel. De prediking. In vers 21 zegt Jacobus: daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En dan komt er vrucht. Vrucht. Daar wijst Jacobus ook veelvuldig op. Als dat woord met zachtmoedigheid ontvangen wordt, dan komt er geduld. Geduld. Dan leer je je tong in toom houden. Dan ga je denken aan weduwen. Een wezen. Dan ga je oppassen voor besmetting in deze zondige wereld. Vers 27. Buigen voor God. Bidden. En dat betekent niet dat je nou volmaakt bent. Nee, we zeiden het al. God van Jacobus, God van die mensen naar wie hij schreef. Wij struikelen allen in velen, in veel dingen. 3 vers 2. En toch die oproep, wees dan volmaakt. Volmaakt. 1 vers 4. Oproep om volmaakt te zijn. 2 vers 22. En wees dan volmaakt. Dat betekent niet dat je dan smetteloos bent, dat er geen één vlekje meer op je zit. Want dat kan niet. Maar dat heeft de notie van volmaakt geloof. Vertrouwen op Christus. Maar dat dan ook zichtbaar wordt in de vrucht. Het gaat niet om de volmaakte vrucht. Maar om een compleet geloof. We hopen dat te zien. Treffend. Treffend is trouwens ook dat Jacobus zich er niet vanaf maakte toen hij de brief heeft geschreven. En dat is iets wat je niet zo ziet als je de brief leest, maar de brief van Jacobus zit ongelooflijk knap in elkaar. Qua taal, qua stijl, dan zitten we op een heel hoog niveau. We moeten daarbij ook bedenken, gemeente, zullen we dat gewoon maar doen, dat Israël eruit sprong, ook op dat gebied. En elke Bijbelschrijver heeft zijn eigen gaven natuurlijk. Maar die gaven die worden wel gebruikt hier door Jacobus. Wat hij vraagt, laat hij ook zien in zijn taal, in zijn stijl, in zijn manier van schrijven. Nog één ding dan, als het over de inhoud gaat. Over volmaakt zijn. Over vruchten. Dan is het zo dat de Heere daar naartoe werkt en dat hij daar ook beproeving voor gebruikt. Dat is dubbel. Hè? Daar kun je mee vastlopen. Dat kan moeilijk zijn. Het lijden dat we van andere mensen te verduren krijgen, dat is de schuld van die andere mensen. En dat ze in de gemeente ruzie maken en elkaar vechten. De rijken zichzelf bevooroordelen en de armen vergeten. Dat is zondig. Zondig. En tegelijk gebruikt de Heere dat wel om mensen te beproeven. Daar gaat de brief op in ook. En met het oog daarop klinken er ook bemoedigingen. Die de Jezus weet van zijn gemeente. Dan moet je indenken hoe die mensen hun oren gespitst hebben. Acht het voor grote vreugde. Wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Wetend dat de beproeving van uw geloof lijdzaamheid werkt. U weet inmiddels wat lijdzaamheid is, toch? Lijdzaamheid. Afgelopen zondag. Je houdt het uit. Je leert het uithouden. Met elkaar, met de lasten die de Heere ook oplegt. Het uithouden, denk aan de pijlers van de brug. Maar ook, Jacobus 2, bemoedigend, hoort mijn geliefde broeders. Vers 5, heeft God niet uitverkoren de armen van deze wereld? Om rijk te zijn in het geloof. En erfgenamen van het koninkrijk, het welk hij belooft. Degene die hem lief hebben. Rijk. En daarbij richt Jacobus het vizier steeds weer naar boven. Naar God. God is het die wijsheid geeft. Hij geeft een kroon des levens aan hen die hem liefhebben. Hij is de vader der lichten en hij geeft enkel goed. Hij werkt de wedergeboorte. Hij heeft zijn volk verkoren. Herkent u het? De goedheid van de Heer. En dat de Heer dan ook weet wat je nodig hebt. Zoals de mensen in dat gemeentetje daar ook konden merken. Hey, de Heer weet wat ik nodig heb. Dat proefden ze uit die woorden van de brief. Heb je dat wel eens gemerkt? Als het woord open ging. Als je biddend de Bijbel leest. Biddend. Naar Gods huis gaat, spreek, heren, want uw knecht, uw dienstmaagd hoort. Spreek ook tot mij, heren, en laat me zien wie u bent. Dan ga je merken, als je daarmee biddend bezig bent, dat de Heere van je af weet. Dan ga je merken door het woord, werkelijk. En weet je, aan het eind van vers 1... daar heeft God een woord voor u, waaraan u kunt zien dat de Heere weet wat u nodig hebt. Wat we allemaal nodig hebben. En hij wil ook geven wat u nodig hebt. Het is een woord dat Jacobus ook gebruikt in zijn brief in Handelingen 15. Handelingen 15 vers 23, daar schrijft hij datzelfde woordje. Zaligheid. Dat wenst hij u toe. Echt geluk. Vergeving van zonde. Vrede. Gezondheid. Herstel. Het zit er allemaal in dat slotwoordje van vers 1. Heb je dat niet nodig? Echte vrede. Omdat je zelf met je rug naar God toe staat. Vergeving. Zaligheid. Geluk dat nooit meer stuk kan gaan door het kennen van deze zaligmaker. En dan kan het leven op aarde moeilijk blijven. Dan blijft die zondige aard, die leven lang. Maar dat woordje zegt het. Er is vergeving bij u, opdat hij gevreesd worden. En die vergeving is te vinden in de zaligmaker. En hoe je dat aan krijgt, zaligheid, dat gaan we straks zingen. Hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Zullen we dat maar gaan zingen? Vers 89. Misschien dat iemand nog een brandende vraag heeft. Dat mag, maar dan moet die niet te moeilijk zijn. Een beetje moeilijk mag ook wel, hoor. Nee, die moeten we in toom houden, hè? Dat hebben we ook net gehoord. Ja, is het lastig als, ik herhaal het even voor degenen die thuis luisteren, dat gemeenten elders in de wereld en in later tijd zich niet herkennen in de problematiek die specifiek in deze gemeenten en op deze plek aanwezig was? Hebt u enig idee, dat zou een wedervraag zijn, waar u dan aan denkt als het gaat om problemen die, waar men zich niet in zou herkennen? Ja, de verhouding armen en rijken in de gemeente. Ja, ik weet niet of dat van alle tijden was. Ik heb wel eens iemand horen zeggen van, dat de boeren in Groningen, vroeger in de jaren 50, 60, liever niet wilden dat er uit de brief van Jacobus gepreekt werd. Zou dat ergens mee te maken hebben? En wellicht dat het niet alleen, maar goed, dat is jaren 60 Groningen, dat is wellicht hier op het eiland ook gebeurd. Ik meen dat er ook iets in het boek van, hoe heet die meneer die een boek over de watersnoodramp geschreven heeft? Slager. Dat hij daar ook nog iets over schreef. Ook over Flaqué en dergelijke. Over de positie van de rijke boeren en armen die, minder te zeggen hadden. Ik kan het niet repeteren. Ik heb geen geschiedenis gestudeerd. Maar ja, misschien is dat ook alweer een probleem van alle tijden ergens. En de een zal meer herkennen in dit en de ander zal meer herkennen dan dat. Hè. Luther die herkende, die dacht, ja, waar gaat het over? Dus dat is ongetwijfeld. Ja? Ik ben altijd geneigd om te zeggen van als je voor de klas gestaan hebt, dan stel je de vraag altijd aan de groep. Hè, hoe kan Jacobus zulke concrete dingen noemen, terwijl hij de leider was, de dominee. Nou ja, die uitdrukkingen die zijn voor beter, die geef ik voor beter. Maar hoe wist hij wat daar speelde? Correspondentie wellicht, handelaren, reizigers. Misschien dat hij er zelf ook geweest was. Het werk van de Heilige Geest. Ja, de leiding van de Heilige Geest. Wellicht ook dat. Maar de Heilige Geest die gebruikt vaak ook gewoon middelen. Hè? Dus inderdaad, correspondentie of de berichtgevingen. Daar zou ik aan denken. Zullen we samen danken? Getrouwe en heilige Heere in de hemel. U geeft ons uw woord. Omdat u weet wat wij nodig hebben. En Heere, we hoorden dat in dat eerste vers en vanuit dat eerste vers. zaligheid. En u bent een God van zaligheid, van volkomen zaligheid. Heere, mag dat iets zijn wat we niet kunnen missen. Waar we om verlegen zijn. Waar we om leren vragen, leren bedelen. En Heere, u bent het die bedelaars rijk maakt. Heere, en die zaligheid, dat weegt ook op tegen het lijden van de tegenwoordige tijd. Al moeten we daar elke keer weer gebracht worden. Maar dat wilt u toch ook doen, door uw Heilige Geest. Dank dat we zo samen mochten zijn. Wilt u onze hoogste profeet en leraar zijn, die ons de weg van de zaligheid verkondigt. Maar werk ook in ons hart. En mogen we onder u, Koning Jezus, onze weg weer vervolgen. Leunend en steunend op het offer dat u als priester bracht. Heere, breng ons veilig weer naar de plek waar we naartoe hopen te gaan. Wilt u met ons meegaan, ook als we alleen thuiskomen? Of als de zorgen weer op ons vallen als we thuiskomen? Heere, houd ons dicht bij u. Breng ons komende zondag weer samen rond uw woord als gemeente. En werk, Heere, werk in de gemeente. En we bidden ook voor alle Joden in de verstrooiing. Breng ze thuis, Heere. Thuis bij Hem die onze vrede is. We bidden ook voor christenen die vervolgd worden, verdrukt. Voor weduwnaren en wezen. Voor armen en voor rijken. Geef hen allen de gezindheid van Hem, die arm werd daar Hij rijk was, omdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Aanvaard zo onze dank, Heere, vergeef genadig onze zonde. We bidden het om Jezus wil. Amen. Iedereen wel thuis.